Het HR-halfuurtje wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.
Welkom bij alweer aflevering 15 van seizoen 2 van het HR-halfuurtje. De podcast van Rendement, waarin ik, Rutger Mollé, samen met mijn vrouw Brechtje in de wereld van HR duik. Een wereld waar zij volledig vertrouwd in is en waarin ik zoveel geleerd heb al de afgelopen periode. De titel vandaag is: hoe krijg je medewerkers terug naar kantoor? En als je deze podcast geluisterd hebt, dan weet je of je medewerkers nou moet dwingen of moet verleiden om terug naar kantoor te komen. En hoe belangrijk het is om een visie op werk te hebben en hoe een realistische ambitie daarbij helpt. Brech, wie is onze gast vandaag?
Ja, Rutger, vandaag is onze gast Nick Lettink van Juno. En hij weet alles over hybride werken. Nick is directeur en programmamanager bij Juno. En hij heeft in Wageningen zowel facility management en management en consumentenwetenschap gestudeerd. En Nick houdt zich bezig met de vraag en doet er ook onderzoek naar: wat is er voor nodig om de meest aantrekkelijke werkgever te zijn? En daar publiceert hij ook over. Hij begon 11 jaar geleden bij Juno als adviseur. En nu geeft hij les in de eigen academy. En hij geeft gastcolleges aan verschillende hogescholen en universiteiten. Juno doet jaarlijks een benchmark naar de Nederlandse werkomgeving. En die benchmark geeft antwoord op de vraag wat de grootste thema's op de bestuurstafel zijn op het gebied van werk. Nick is een fanatiek lange afstandfietser. En hij is regelmatig bij BNR te gast als het over werk gaat. Welkom, Nick.
Ja, dankjewel.
Hebben we nog iets gemist in deze
lange introductie?
Nou, vast een heleboel, maar ik denk dat dit de kern wel is voor de luisteraar in ieder geval. Het schetst mij in ieder geval, denk ik, goed.
Ja. Heel goed. Hey, voordat we met jou de inhoud induiken, gaan we je even meenemen naar de uitslag van de poll die we op LinkedIn geplaatst hebben. Dat doen we sinds een tijdje. En de stelling van die poll was dit keer: moet je medewerkers weer dwingen om naar kantoor te komen? De eerste optie was ja. Terug naar kantoor, uitroepteken, 10%. Optie 2, dwang nee, kaders ja. Dat werd de winnaar, met 67%. Optie 3, nee, vertrouwen als basis, 23%. En de laatste optie kreeg geen stemmen. Nee, teams maken zelf afspraken. Nick, je reactie op deze uitkomst.
Ja, ik kan een heleboel reacties geven op deze uitkomst. Maar laten we vooropstellen dat er volgens mij twee heel opvallende dingen in zitten. De ene is dat we kaders moeten maken met elkaar. Daar ben ik een groot voorstander van. Daar gaan we denk ik straks wat verder op in. Maar nul stemmen voor de teams. Dat is toch wel een hele opvallende. Want eigenlijk alle organisaties waar we hiermee aan de slag gaan, wordt er ingezet op: we maken afspraken in de teams. En er zitten wel iets van kaders omheen, een beetje hoog over, maar niet echt helemaal vastgesteld. En iedereen zegt: nee, die teams die moeten autonoom afspraken kunnen maken. En die redden zich wel daarmee. Mm. Of dat succesvol is of niet. Ja, daar moeten we misschien ook nog even over hebben. Maar yeah. opvallende resultaten.
Ja. Hoe krijg je medewerkers terug naar kantoor? Nick, mijn eerste vraag is: corona ligt alweer even achter ons. Moeten we het hier nog steeds over hebben? Is dit nog steeds een thema in de BV Nederland?
Helaas is dit nog steeds een thema. Het gaat ook echt over: moeten we terug naar kantoor? Dat is wel een vrij expliciete vraag. Voor corona werkten we met z'n allen op kantoor. Tenminste, grotendeels. Tijdens corona werkten we met z'n allen thuis. En daarna werd het een beetje fuzzy met elkaar. Gingen we zoeken: wat is nou de juiste vorm? Hoe gaan we dit nou doen met elkaar? En toen kwamen we eigenlijk echt uit op dat hybride werken, zoals iedereen dat toen de tijd heeft genoemd. Een beetje thuis en een beetje op kantoor. En inmiddels zien we steeds meer de vraag: moeten we medewerkers niet terughalen naar kantoor? Want iedereen werkt massaal thuis. Ja. Zonder dat daar heel veel echt onderzoek naar gedaan wordt, onderzoek achter ligt. En het is vaak een beetje onderbuikgevoel bij een manager. Ik wil mijn mensen zien als ik naar kantoor ga.
Ja. Zonder. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je zelf vindt. Moet je medewerkers dwingen om weer terug naar kantoor te komen, of zijn er andere slimmere maatregelen?
Er zijn zeker slimmere maatregelen. Mijn ervaring is ook dat het dwingen van medewerkers terug te gaan naar kantoor niet echt de beste maatregel is. Nederlanders dwingen, of hier in Nederland iemand dwingen om naar kantoor te gaan, is een vrij moeilijke maatregel. Op het moment dat we tegen jou zeggen: Rutger, jij komt vanaf nu 5 dagen in de week naar kantoor, dan zeg jij: helemaal goed, ga ik doen. En dan ondertussen denk je: ga ik echt niet doen. Ik kom steeds minder naar kantoor of ik ga ergens anders werken. Dat zijn ongeveer de twee opties volgens mij. Ja. Wat volgens mij een veel slimmere maatregel is om echt duidelijke kaders te stellen. En niet een beetje halfslachtige kaders, maar echt met elkaar kaders te stellen en daar invulling aan te geven. Dus een balans zoeken tussen wat verwachten we van een medewerker en Wat mag je dan ook van ons terugverwachten? Ja. Daar is het volgens mij een belangrijke wisselwerking in.
Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Maar ik wil vooral eerst even weten, Juno, het bedrijf waar je werkt. Kun je daar iets over vertellen?
Tuurlijk, die kan ik ook uren over vertellen. Volgens mij, kort samenvatting, Juno is, wij noemen het ook wel het adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. Ik denk dat dat een heel kort aangeeft waar we mee bezig zijn. Wij zijn eigenlijk constant bezig met hoe ziet die transitie van werk ten uit van de organisaties. Waar sta je vandaag de dag, waar ga je over 3 of 5 jaar naartoe bewegen? Wat betekent dat voor het werk dat jullie als organisatie moeten verzetten? En hoe kun je dat het best faciliteren? En daar zit eigenlijk onze kern. Wij helpen eigenlijk met het optimaal faciliteren van het werk. Dus door te kijken naar werkprocessen, de digitale werkomgeving en de fysieke omgeving. Dus hoe kun je die eigenlijk met z'n allen transformeren? Ja. En welke begeleiding is daarvoor nodig?
Want die staan met elkaar in verband.
Ja, zeker. Ja. Dat hoor je eigenlijk ook wel in dit vraagstuk al. Als je thuis gaat werken, werk je vooral digitaal waarschijnlijk. Als je naar kantoor gaat, werk je in een fysieke omgeving. En met HR maak je afspraken. Hoe werken we dan daar? Welke werkvorm hebben we dan nodig? En waarom komen we eigenlijk naar kantoor of waarom werken we thuis?
Ja, Nick, ik ben benieuwd, voor wat voor type bedrijven werken jullie? Wat voor merken zijn klant bij jullie?
Ja, we werken gemiddeld tussen de 75 en 120, 130 verschillende klanten per jaar. Dus dat is een vrij grote groep. We zijn met ongeveer 50 adviseurs over die verschillende dossiers eigenlijk verspreid. En dat varieert van hele kleine gemeentes tot grotere gemeentes. Gemeente Den Haag, gemeente Amsterdam waar we op dit moment aan de slag zijn. Maar ook de grote banken, de grote verzekeraars en eigenlijk alles wat ertussenin zit. Dus het varieert van, jullie hebben alleen onder andere gesproken in een eerdere podcast. Afgelopen jaar voor Allianz druk aan de slag geweest. Ja. Bij Steden aan de slag, bij een Rabobank, ja, noem maar op eigenlijk. Heel, heel divers.
Hey, en als je het hebt over de nieuwe manieren van werken, wat bedoel je daar dan precies mee en wie doen het dan goed?
Ja, dat wordt vaak heel platgeslagen naar het nieuwe werken. Dat is uit de tijd van Interpolis. Overigens voor mijn tijd alweer geweest dat ooit werd geïntroduceerd. Van we gaan eigenlijk activiteitgericht werken. Wat betekent dat allemaal? Bij ons betekent het nieuwe werken of de nieuwe manier van werken. Waar wij dan vooral op focussen is de transitie van werk. Hoe ziet dit werk er nu uit? Hoe moeten we dat maximaal supporten? Wat hebben we daarvoor nodig? Dat betekent altijd een afweging maken uiteraard tussen duurzaamheid, kosten, goed werkgeverschap. Dus dat is echt wel constant balanceren. En daar helpen wij de organisaties dus ook mee.
En heb je een voorbeeld van een bedrijf die dat heel goed heeft gedaan?
Het is natuurlijk een inkoppertje om te zeggen, alle organisaties waar wij langs zijn geweest.
Die snap ik, ja.
En daar maken we uiteraard ook keuzes. En ik vind het heel moeilijk om echt te definiëren van, hey, dit is nou echt een koploper. Zij hebben dat echt heel goed gedaan of zij hebben dat op een andere manier gedaan. Iedereen heeft eigenlijk wel zijn eigen vorm in te vinden. Dus bijvoorbeeld in de retail sector bijvoorbeeld merken we dat de cultuur, die vraagt veel om sturing, die vraagt om efficiënte keuzes, die vraagt om het inrichten van het werk zodat het zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden. De medewerkers vragen daar ook om. Dus aanpassen op die cultuur. Terwijl als we veel naar bijvoorbeeld verzekeraars gaan, dan zien we dat het nou toch wat een wat openere cultuur is. Met elkaar afspraken maken, autonomie van de medewerker voor efficiëntie soms. Of de efficiëntie is wel een rol. Dus het is heel erg zoeken van, hey, hoe richten we dat nou in en wat past bij de organisatie waar we het over hebben.
Ja.
Wat vraagt dat concreet van HR? Ja, ik bedoel,
Eigenlijk wel meer dan dat we op dit moment denk ik bij HR gevraagd wordt en door HR gedaan wordt vaak. Dus dat is best wel een belangrijk, vind ik. Wat ik afgelopen jaren heb gezien is dat de vraag kwam vaak vanuit de financiële kant. Vaak CFO kwam met de vraag. We hebben een kantoor, we hebben een manier van werken. Dat moet efficiënter, strakker, sneller. En we moeten kosten besparen. Dat is een beetje omgedraaid naar de medewerker. Moet maximaal gefaciliteerd worden. We hebben een krappe arbeidsmarkt en daar moeten we van alles mee. Welke werkomgeving hebben we daarvoor nodig? En toch komt die vraag vaak nog vanuit de vastgoed facilitaire kant. Die heel dicht tegen finance nog steeds aan zit. En HR die draait dan mee om te kijken hoe kunnen we medewerkers begeleiden als we die transitie hebben doorgemaakt.
En eigenlijk hoor ik je zeggen, het zou helemaal niet gek zijn als HR die vraag stelt.
Nee, en dat wordt steeds vaker, komt dat voor. Dus als je een kaas hebt, waar hebben we dat goed gedaan? Allianz. Daar kwam de vraag letterlijk vanuit in de HR-kolom, vanuit de CHRO. Hoe kunnen we nou naar onze manier van werken kijken? Welke mensen hebben we de komende jaren nodig? Hoe gaan zij werken? Dat is volgens mij de belangrijkste vraag. En welke werkomgeving hebben we nodig om dat te supporten? Dat is denk ik een heel andere onderlegger. Dus dan begin je eigenlijk bij HR en dan kijk je daarna naar de werkomgeving in zowel de digitale kant als de fysieke kant die het werk support. Dus dat is een hele andere volgorde.
Mooi. We gaan er even uit voor een kleine break, Brecht. Jij wilt weer veel te veel. Maar na de break gaan we eens even kijken wat nou de grootste uitdagingen van de HR-teams zijn en wat de gouden knop is om mensen weer naar kantoor te krijgen. Tot zo.
Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
Welkom terug. Nick, wat zie jij als de grootste uitdaging voor HR? Waar zij mogelijk nu tegenaan lopen?
Volgens mij is een hele inkoppen weer de arbeidsmarkt. Dat is volgens mij de allergrootste uitdaging op dit moment. Als we kijken naar het dossier nieuwe manieren van werken, dus waar wij vooral mee bezig zijn, gaat het vooral over welke mensen trekken we nu aan? Hoe kunnen we ze behouden? En welke arbeidsmarktgroepen komen de komende jaren naar ons toe? We zien natuurlijk een heleboel vergrijzing. Die vragen andere manieren van werken. Dat vraagt kennisoverdracht. Dat vraagt ze ook met elkaar af en toe samenkomen. Dus welke kennis heb jij van mij nodig? En wat heb ik van jou nodig? Hoe kunnen we dat goed faciliteren?
Ja. We blijven even lekker bij het thema van de podcast. Want ik zou wel eens willen weten, wat is nou de gouden knop om op kantoor werken te stimuleren? Stel, ik zit hier te luisteren en het is de grote wens van mijn management dat dat weer gaat gebeuren. Hoe?
Ja, de grote vraag van het management die komt steeds vaker. Dus ik denk dat die bij bijna alle luisteraars wel langs gaat komen. De gouden knop is in ieder geval niet goede koffie, gratis parkeerplek, gratis lunch. Want daar wordt vaak dan aan gedacht. Hè? Dus we geven mensen wat korte incentives om naar kantoor te komen.
Waarom werkt dat niet?
Goede koffie is gewoon een basisverwachting. We kregen allemaal die espresso bar in kantoor en zo afgelopen jaren. Dat klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar mensen hebben thuis inmiddels allemaal goede koffie. Op iedere straatsteen kun je ongeveer wel goede koffie halen. Ja. Daar ga je echt niet naar kantoor.
Je maakt er het verschil niet meer mee.
Nee. Nee. Wat je bij verschillende opdrachtgevers dus wel ziet, wat ik dus belangrijk vind, is dat medewerkers aangeven, ik kom naar kantoor om samen te werken met mijn collega's. En dat is volgens mij de hoofdreden om echt tot goede samenwerking te komen. En dat samenwerken is niet met elkaar in een vergaderruimte zitten de hele dag vergaderen. Of in een koffiebar zitten met elkaar koffie drinken. Maar dat is echt met elkaar samenwerken aan een product, een ontwikkeling, een target waar we met elkaar aan werken. En soms staat ook gewoon met z'n achter aan hun bureau zitten. En over dat bureau nog even roepen, Rutger, heb je dit weekend nog geroeid of gefietst? En daar heb je het even 5 minuten over bij het koffieapparaat. Maar in principe zit je naast elkaar gewoon je eigen ding te doen, terwijl je met elkaar aan het samenwerken bent.
Ja.
En dat veronderstelt dat samenwerken, dat is een centraal thema.
Ja.
En dat is best een groot begrip. Maar ik kan me voorstellen dat het wel belangrijk is om dat samenwerken met elkaar verder te concretiseren. Want wat is dan daarin belangrijk voor een ieder? Hoe zie jij dat?
Ja, dat is denk ik een hele belangrijke. Dus we hebben ook een aantal onderzoek gedaan bij organisaties. Waarom kom je naar kantoor en waarom blijf je thuis werken? En ik denk dat een hele mooie conclusie die dit helemaal plat slaat is, mensen die blijven op dinsdag en donderdag willen ze niet naar kantoor, want dan is het te druk. En dan willen ze niet in de file staan. Maar ze willen wel naar kantoor, want dan zijn de collega's er. Helaas is er geen ruimte om met elkaar samen te werken. Dat is ook wel een interessante.
Ja.
En op maandag, woensdag en vrijdag blijven ze thuis werken, want dan zijn er toch geen collega's. Volgens mij laat dit heel plat zien wat de mensen eigenlijk zeggen. Ik kom 3 dagen niet, want er zijn er geen collega's. En ik kom 2 dagen niet, want er zijn de collega's te. Maar dan zit iedereen zo vol. En dan kunnen we met elkaar geen productie draaien. Kunnen het nergens over hebben.
Oh, dat is niet best.
Dus het concretiseren daarvan is volgens mij een hele belangrijke. Wij hebben elkaar misschien 1 of 2 of misschien 3 dagen in de week nodig om ons werk goed uit te voeren en met elkaar samen te werken. Hoe komen wij tot goede afspraken hiervoor? En dinsdag en donderdag is schijnbaar niet de beste oplossing, want dan zit alles vol. Dus wanneer zien we elkaar dan wel en wat doen we dan met elkaar?
Ja.
Dat is maar een hele praktische vraag.
Ja. En eigenlijk is het gewoon met elkaar eens een keer die vraag beetpakken. Gewoon bespreken.
Gewoon bespreken, beetpakken. En wat we daar als grote uitdaging zien, is dat teammanagers, die krijgen het niet voor elkaar om dit gesprek over het algemeen niet in hun team goed te kunnen voeren. Want het team heeft allemaal andere persoonlijke belangen. De een is maandag vrij, de ander is woensdag vrij met kinderopvang. De ander moet op vrijdag thuis zijn, we moeten de hond uitlaten. Iedereen heeft al iets. En het is heel moeilijk om als teammanager dan te zeggen, maar voor het teambelang en voor het werk dat we met elkaar moeten doen, is het belangrijk dat we iedere maandag en donderdag met elkaar naar kantoor komen. Want dan kunnen we met elkaar zitten, kunnen we onze dingen doen.
Maar mag je het dan eisen of dwingend voorstellen? Want je zegt, het samenwerken in teams is heel belangrijk. Nou, op dinsdag, wat je net vertelde, is soms heel lastig voor bepaalde individuen in dat team. Maar ja, je moet toch gaan samenwerken. Dus mag je het dan afdwingen als manager?
Ik denk dat je het best mag afdwingen, maar dat het in de praktijk dat managers er niet goed doorheen krijgen. Ik las net in het onderzoek van AWVN, die is onlangs gepubliceerd, volgens mij gisteren of vandaag, dat ze steeds meer organisaties dit gaan afdwingen. Volgens mij 78%, 79%, ik weet het percentage niet exact. Dat medewerkers of dat organisaties ook wat op maatregelen over mogen gaan als mensen zich hier niet aan houden. Dus dat is best wel een interessant juridisch kader, denk ik. Ik denk niet dat werkgevers het zover willen laten komen. Dus dat je het vooral met elkaar in gesprek wil doen. Je hebt een krappe arbeidsmarkt. Je wil mensen stimuleren om naar kantoor te komen. Maar wat is de reden dat je mensen naar kantoor wil laten komen? Dat is vooral om samen te werken en om ons werk goed te kunnen doen. En wat me opvalt is dat medewerkers daar dus heel vatbaar voor zijn. Dus als je zegt, ik wil dat je op maandag naar kantoor komt, want ik als manager wil dat. Ja. Mensen denken, nou, dat gaat me te ver, dat ga ik niet doen.
Ja.
Als je zegt, we hebben met elkaar iets voor elkaar te boksen. En dat vraagt ervoor dat we af en toe thuis kunnen werken of elders, maar af en toe ook bij elkaar komen. Want we hebben kennisoverdracht, we moeten af en toe een sprintje trekken. Dit verwachten we ook van jou. Hoe kunnen we dit samen vormgeven? Dat eigenlijk vooral medewerkers hier positief tegenover staan.
Leuk. Dus Mooi. Het is visie op samenwerken is daarin dus belangrijk. Ja. En volgens mij zou je hem dan ook breder kunnen trekken. Dus hoe werken we in algemene zin in de organisatie met elkaar samen?
Ja, nou, ja, ik denk dat het daar ook mee begint. Dus dat er bij veel organisaties wordt gestart vanuit welke werkomgeving hebben we nodig. En dat is eigenlijk best wel gek. Maar dat heeft te maken met dat een vastgoed of een facilitaire afdeling, die sluit vaak contracten al voor 10 of 20 jaar voor een nieuw kantoorpand. En die moeten dus van tevoren gaan bedenken, hoe gaan we dat gebruiken met elkaar? En die kijkt dan eigenlijk naar HR en die zegt, HR, zeg het maar, hoe gaan we de komende jaren werken? Met welke mensen gaan we dat doen en wat hebben we daarvoor nodig? En dat vraagt er eigenlijk om dat je met elkaar gaat bepalen, hey, hoe werken we nou eigenlijk samen? Wat mogen we van elkaar verwachten? En HR is denk ik de grote aanjager zal dat moeten zijn. Maar op bestuurlijk niveau moet je met elkaar gaan zeggen, wij willen met elkaar gaan samenwerken. En op het moment dat we projecten opstarten, dan verwachten we gewoon dat je er bent. Of ja. We verwachten van iedereen dat ze hier 2 of 3 dagen in de week op kantoor zijn, want dat is nodig voor ons werk.
En dus de bestuurstafel zou zich ook bezig moeten houden met de vraag, wat vinden we eigenlijk, hoe werken we samen, wat is de visie op werk? Is dat wat
ja,
je
dat
zegt?
Is eigenlijk wat ik, ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Ik denk dat op de bestuurstafel dat het niet een standaard dossier is waar ze het dagelijks over hebben. Want iedereen is bezig met zijn eigen kolom. De een is bezig met de operatie, de ander met de finance. Iemand met hoe kunnen we nou een aantrekkelijk werkgever zijn. Maar als werkgever wil je volgens mij uitdragen, dit is de manier waarop wij naar werk kijken. Dit is de cultuur waar we voor staan. Dit is wat we van jou verwachten. Dit mag je van ons verwachten. En dat is eigenlijk een hele brede visie op werk. En dat zou je met z'n allen moeten uitdragen, ja.
Mooi. Nou, ik leer weer een heleboel hier vandaag. Ik leer zo dat het kantoor als clubhuis, wat we natuurlijk allemaal horen, dat dat gewoon onzin is. Je hebt ook al een aantal van die toekomstscenario's rondom werk geschetst. Kun je daar nog eens wat dieper op ingaan? Welke heb je nog niet benoemd in dat rijtje?
Welk rijtje bedoel je dan? Misschien
dat vastgoed, een korte termijn contract, data gedreven, ja. HR, hoe zie je werk?
Ja, dat is eigenlijk, ons hele werk is eigenlijk in transitie. Dus wij doen jaarlijks een onderzoek, de Benchmark Nederlandse Werkomgeving. Wat we daar eigenlijk zien is, wat zijn nou de belangrijke thema's die op de bestuurstafel liggen? Nou, de krappe arbeidsmarkt, de digitalisering staan er met stip bovenaan. Maar daar zijn een heleboel andere thema's, zoals data gedreven keuzes maken. Wat je ook steeds meer ziet, is dat er in dit geval ook wordt gevraagd, ja, hoe ziet onze organisatie dan uit? Hoe vaak komen die mensen naar kantoor? Hoe gaan ze werken? We hebben een aantal organisaties waar zelfs wordt gekeken. Waar wonen de mensen? Hoe reizen ze? En moeten we dan het kantoor op een andere plek zetten? Zodat de mensen daar beter kunnen samenwerken.
Oh, dus is dat alles gebeurd?
Ja, zeker gebeurt dit. Ja, bijna op dagelijkse basis zit onze projecten. Dus dat is echt een serieuze grote slag aan het worden. Nu dus alle data die er op dit moment al is, combineren met die visie op werk. En waar komen we dan uit?
En waar gaan mensen dan naartoe? Gaan ze dan richting de steden of richting het platteland? Of richting de Randstad of juist uit de Randstad? Wat is de trend daarin?
Ja, we gebruiken daar heel veel arbeidsmarktonderzoeken voor. Dus het is heel wisselend. Waar wij dus naar kijken is, als organisatie heb je een aantal opgaves te doen. En daarvoor zoek je waarschijnlijk een bepaald type personeel. Zoek je technisch personeel. Waar is dan het grootste aanbod van deze mensen? Wat zijn redenen waarom ze bij een werkgever gaan werken? Welke reisbereidheid hebben zij? En wat verwachten zij eigenlijk van de mensen waarmee ze samenwerken?
Ja.
Nou, heb je bijvoorbeeld technisch personeel, noem iets waar iedereen die tekort aan heeft. Die hebben een relatief lage bereidheid om te gaan reizen. Er zijn een aantal provincies in Nederland waar het aanbod groot is. Wil je die mensen opleiden, moet je misschien daar gaan zitten. Ja. Want anders wordt het wel heel lastig.
Grappig, hè? We hadden net in het nieuws natuurlijk ook weer de komst van een hele grote farmaceut naar Katwijk toe. En die heeft heel bewust voor Nederland gekozen eigenlijk. Hè? Ook om dat personeel, de kwaliteit van het personeel hier.
Mm-hmm. Ik heb nog 1000 vragen. Maar waar ik vooral heel erg benieuwd naar ben, is dat ik je hoor zeggen, HR is eigenlijk in de lead. Hè? Die zou een veel duidelijker rol moeten nemen bij dit soort vraagstukken.
Ja, dat hoor je me inderdaad zeggen. Misschien een beetje tussen de regels door. Maar wat ik heel concreet zie, is dat HR soms best wel een afwachtende houding heeft. Niet in alle gevallen, maar wel een heel groot gedeelte van de gevallen, dat HR gewoon faciliterend is aan de business. Dus je zegt ook, de business bepaalt hoe zij gaan werken. En wij zijn een business partner of een HR business partner. En wij kijken mee hoe we dat kunnen supporten. Of wij zijn van een gedeelte van de salarisadministratie, noem even iets. Hè? En we zijn van de werving. En verder supporten we de business. Terwijl HR best wel in de huidige arbeidsmarkt mag zeggen, hoe worden wij nou die werkgever? Wat hebben we daarvoor nodig? En hoe kun je daar als business op aansluiten? Dus dat betekent dat ze van volgend naar voren moet stappen.
We gaan even luisteren naar de CDO-tip van de maand. En daarna gaan we de derde helft in.
Focus op diversiteit en inclusie. Een moderne organisatie stelt medewerkers in staat zichzelf te ontwikkelen, ongeacht achtergrond, leeftijd of functie. Kijk bij het inkopen van opleidingen hoe de opleider aandacht besteedt aan diversiteit en inclusie. Een inclusieve opleidingscultuur vergroot de betrokkenheid en het innovatief vermogen van je organisatie.
Welkom terug. Nick, jullie brengen elk jaar dus die benchmark uit, hè, over de Nederlandse werkomgeving. Wat is nou een opvallend resultaat wat je kunt koppelen aan het thema hybride werken?
Ja, we hadden een ideaal die benchmark. We zijn nu net weer begonnen met de editie voor 2026. En als we het hebben over thuiswerken of op kantoor werken, is denk ik één best wel opvallende die naar voren komt. Ongeveer 38% van de werkgevers. Misschien is dat wel oplopend nu. Ik denk dat het een oplopend getal is. Dit is van eind 2024. Dus 38% van de werkgevers maken zich echt wel zorgen over de lange termijn effecten op sociale cohesie, samenwerking, productiviteit door het thuiswerken. 38% klinkt misschien niet zoveel, maar het is toch bijna de helft als we even een beetje naar boven afronden.
Ja.
En ik denk dat we inmiddels wel op die helft zitten. Dus het is best een opvallend gegeven.
Wat gaat er dan precies mis? Waar zit de grootste zorg?
De grootste zorg die ik in ieder geval nu, dat is meer de kwalitatieve kant, dat komt niet letterlijk uit het onderzoek naar voren, wat ik vooral in de gesprekken hoor, is dat ze zich heel erg zorgen maken over de verbinding met de organisatie en met elkaar.
Ja.
Dus dat is eentje die we heel veel terug horen. En de andere gaat heel erg over het gezondheidsperspectief. Dus wat we steeds meer zien is dat de maatschappij in Nederland eigenlijk individualistischer wordt. Dat we daarmee ook wel een soort van persoonlijke druk voelen allemaal om te presteren. En dat die sociale norm daaromheen, ja, die stel je niet als je thuis achter je computer zit. Dus het gesprek over, hey, ik ben hiermee bezig, ik ben daarmee bezig. En wat is nou eigenlijk goed en wat is niet goed? Dat moet je toch met elkaar vaststellen.
Ja, mooi. Ja, dat eerste wat je zei, dat missen van die verbinding, dat raakt me heel erg. Ik heb laatst een prachtige podcast van NRC geluisterd met psychiater Jim van Os. Die zegt eigenlijk, waanzin zit in ons allemaal en we houden die waanzin op afstand in verbinding met anderen. Is thuiswerken dan ook een risico om die verbinding kwijt te raken?
Ja, nou ben ik niet zo'n onderzoeker of psycholoog. Maar ik denk dat het thuiswerken, dat het zeker als je fulltime thuiswerkt, dat je die sociale dialoog of sociale context met elkaar. Dus wat is de norm? Wat doen anderen? Het spiegelen met elkaar. Discussie hebben over politiek. Over wat is wel gezond, wat is geen gezond gedrag. Daar heb je toch mensen voor nodig. Dat gesprek doe je niet alleen.
Je hebt onlangs Erik Scherder ontmoet. Heb je het met hem hier ook over gehad? Hij is natuurlijk de gezondheidsfreak bij uitstek. Wat zegt hij hierover?
Ja, Erik Scherder zegt hier een heleboel over. Hij is de grootste aanhanger van naar kantoor gaan. Dus dat is op zich mooi.
Waarom?
Hij zegt eigenlijk om die sociale context onder andere. Maar vooral wat hij zegt, dat is mij heel erg bijgebleven. Ik onthoud meestal 2 of 3 dingen natuurlijk uit zijn heel verhaal. Maar hij zegt eigenlijk overal waar je moeite voor doet, is het beter voor je gezondheid, voor de gezondheid van je hersenen, voor de verbindingen die in je hersenen zijn. Dus als voorbeeld ook, als je thuis werkt, sta je 's ochtends om 8 uur pas op in plaats van om 7 uur. Haal je koffie uit je eigen automaat, ga je achter je bureau zitten, lunch je nog even achter je bureau of op de bank. En daarna, meer activiteit is er eigenlijk niet. Het beste is eigenlijk om gewoon met het openbaar vervoer naar kantoor te gaan. Dan loop je even naar de trein. Hopelijk ben je net te laat. Dan moet je iets harder doorlopen. Dat is ook schijnbaar gezond. Ga je daarna in de trein zitten, leg je je telefoon even weg. Dus je moet ook eventjes een tijdje naar buiten kunnen kijken. Dan wordt er een ander deel van je hersenen geactiveerd. Dat heb ik ook van hem geleerd. Dus sindsdien leg ik mijn social media ook even iets meer weg. En eigenlijk overal waar je dus even of rust neemt of moeite doet, dat moet veel meer in balans komen. En thuis is dat een soort van monotoon patroon eigenlijk geworden.
Ja, in deze tijd waarin iedereen met wearables zo bezig is met zijn eigen gezondheid, kan dit een doorslaggevend argument zijn, ook van werkgevers, om mensen te zeggen, we doen het in je eigen belang.
Ja. En dan dat ben ik het wel met je eens. Alleen die boodschap is een beetje lastig.
Ja.
Want mensen die zeggen dan, ga jij voor mij bepalen dat ik me gezond moet gedragen? Dat is natuurlijk een hele lastige.
Ja.
Ja.
Autonomie is een van de belangrijkste kernwaarden, denk ik, die we in Nederland hebben. En ook voor de kantoormedewerker een hele belangrijke. Maar tegelijkertijd is dat ook verbinding. En die twee met elkaar, die zijn best wel lastig te rijmen. En wat je daarmee wil zoeken is met elkaar, nou, welke kaders hebben we dan nodig om wel verbonden te blijven met elkaar? Maar kun je daarbinnen autonoom keuzes maken over hoe je daarmee omgaat? Ja. En dat blijft eigenlijk het spel met elkaar.
Ja, en dan heb je automatisch een realistische ambitie voor ogen. He, dus dat het moet niet te dwingend zijn, want dat is niet realistisch. Maar het moet ook niet laissez-faire zijn, ja, zeg maar. Ja. Dus ja, dat is wel een belangrijke, dat je die balans ook per bedrijf of per groep in de gaten houdt.
Ja. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Wat we heel veel merken bij organisaties waar wij komen, is dat ze een hele hoge ambitie hebben. Dus we gaan met z'n allen, worden de beste werkgever. Iedereen wil hier 5 dagen in de week naar kantoor komen. Iedereen wil hier op vrijdag ook werken, noem maar iets. Hè. Dus die ambitie wordt heel hoog gelegd. Maar daarmee leg je die lat heel hoog. En ja, de vraag is ook, is dat wel realistisch? Of is het veel beter om met elkaar te zeggen, voor jullie werk is 2 dagen in de week voldoende om op kantoor te komen. En dan doen we deze activiteiten. En de rest kun je autonoom met elkaar besluiten. Ja, en sterker nog, we werken gemiddeld 34 uur hier op kantoor. Of als arbeidscontract. Moet je die vrijdag niet gewoon afschrijven? Want donderdag, einde dag, zijn die 34 uur inmiddels wel op.
Ja.
Of 32 uur. Hoe realistisch is het dan om te verwachten dat iedereen op vrijdag gaat samenwerken?
Ja.
Ik denk dat dat niet zo is.
Nou, we hadden hier laatst Marieke van Numbers. Oh. En die zijn het al gaan doen.
Ja.
Alles in 4 dagen, vrijdag een vrije dag. Ga deze podcast luisteren. Zeer inspirerend.
Ja, ja, dus wat leuk is misschien, ik ken Marieke ook en ik weet ook hoe zij hiernaar hebben gekeken. Zij hebben, waar veel organisaties gaat het over de vraag over de locatie. Dus daar hebben we het vandaag eigenlijk ook over. En zij hebben het over de as van tijd gedaan. Dus die is eigenlijk veel interessanter. En daar hoor ik eigenlijk nog bijna niemand over. Ze zeggen eigenlijk gewoon, wij verwachten dat je, ik weet de exacte tijden niet hoor, misschien voor een nieuwe podcast met Marieke, maar volgens mij, je bent tussen 9 en 5 ben je bereikbaar voor je collega's. En tussen 1 en 2 ben je niet bereikbaar, want dan ben je aan het lunchen. En daartussen ben je gewoon bereikbaar, of je nou thuis bent of op kantoor.
Ja.
En dat is misschien een hele andere.
Ja.
Dus je bent gewoon bereikbaar en je kan met elkaar sparren en daarmee zetten we een sociale norm. En dat is het kader en daarbinnen mag je zelf gaan puzzelen.
Ja, ja. Ja. Klinkt zo simpel.
Hey Nick.
En dat is het eigenlijk ook.
We hebben natuurlijk allerlei manieren gezien waarop werkgevers mensen naar kantoor wilden verleiden. Kun je eens een paar bloopers met ons delen? Dingen die gewoon totaal mislukt zijn, waarvan je misschien aanvankelijk dacht, nou, best een leuk idee, maar was toch uiteindelijk niet verstandig.
Ja, er zijn een aantal. Dwingen om fulltime naar kantoor te komen. Ik denk in het MKB is het een beetje blijven hangen. En daar zie je dat die transitie iets later terugloopt. Maar grote organisaties die zeggen fulltime terug naar kantoor. Daar zien we zelfs bij een aantal organisaties dat het aantal dagen dat mensen gemiddeld terugkomen. Je kunt dat zien met hoeveel pasjes er ingecheckt worden. Dat dat terugloopt. Typisch Nederlandse reactie. U gaat mij dwingen, ik blijf thuis. Dus dat is denk ik wel een grote bloepen. Het inzetten van allemaal kleine nudges, de koffiebar, noem maar op, en gratis parkeren.
Ja.
Werkt allemaal niet. Misschien de eerste week of de eerste keer. Dan denken mensen, nou, voor die 3 euro kan ik ook wel een broodje bij de appie halen. En dan heb ik ook nog een rondje die ik thuis kan lopen. Dat werkt niet. Het neerzetten van kaders. Dus een organisatie die het heel goed heeft gedaan, die heeft die kaders heel sterk neergezet. Die heeft die autonomie bij de teams belegd. En die hebben gezegd, we verwachten wel binnen die kaders, als we naar jullie werk kijken, dat je vanaf nu op maandag en woensdag bijvoorbeeld hier komt werken. En die hebben daar niet even de tijd voor genomen. Dus die hebben gezegd, vanaf volgende maand gaan we dit zo doen. Maar ja, de een had op woensdag kinderopvang, die moest nog verplaatst worden. De ander die moest de hondenopvang regelen. Nou, daar kwamen allemaal van dat soort voorbeelden weer. Iedereen was dus super bereid om deze aanpassing te doen, maar had er wel even wat tijd voor nodig.
Ja.
Dus op het moment dat je zo'n transitie inzet, verwacht dan niet dat als je op vrijdag iets communiceert, dat het maandag geregeld is. Neem daar gewoon 4 maanden voor, 6 maanden, 8 maanden. En realiseer je ook dat je na 6 maanden 80% hebt gerealiseerd misschien. En dat je nog een keer 6 maanden nodig hebt om echt je doel te bereiken. Ja. Dus het kost ook echt wel tijd.
Ja, heldere bloopers. Nick, we zijn bijna aan het eind van de podcast. Heb jij voor de HR-luisteraar die nu luistert tips waar die morgen mee aan de slag kan?
Ja, zeker heb ik die. Ik denk meer dan 3 tips, maar laten we bij 3 beginnen. Of laten we daar gewoon bij eindigen ook. Want dat is denk ik passend bij jullie podcast.
Ja.
Tip 1 is denk ik een hele belangrijke. Ga op zoek naar het ritme van het werk van de organisatie. Dus hoe ziet jullie werk eruit en wat is jullie visie op werk? Dus probeer dat met elkaar uit te gaan zoeken. De tweede, stel dan ook kaders in met elkaar op bestuurlijk niveau. Hoe gaan we dan met elkaar werken? En geef HR de opdracht om die puzzel te leggen. Hoe past het dan met elkaar? Om daar een eerste aanzet voor te doen met de business. En de derde ook, durf ook dan ook keuzes te maken. En ook te zeggen, dit is wat we van jou verwachten, maar dit krijg je van ons terug. En geef daarbinnen autonomie. Dus dat je duidelijke kaders zet, maar dat je de autonomie bij de mensen zelf neerlegt.
Nou, dat zijn heldere tips. En ik denk dat de luisteraars daar hun voordeel mee kunnen doen.
Zeker. Nick, dankjewel voor je komst. In de inleiding werd gezegd dat je graag aan lange afstand fietsen doet. Hoe lang is je volgende wedstrijd?
Ja, mijn volgende noem ik een korte afstandswedstrijd. Maar dat zullen luisteraars misschien wat anders zien. Dat is een 700 kilometer wedstrijd begin april volgend jaar. Dus dat is 's ochtends starten en ik hoop de volgende ochtend weer ergens finishen. Ik ben bang dat het een middag wordt, want ik wil misschien nog wat slaap pakken in die periode.
Nou, heel bijzonder. Nick, dankjewel voor je komst. Fijn dat je er was. Luisteraars, dank voor het luisteren. Wij nemen een korte break. En op 9 januari zijn we weer terug in je favoriete podcast-app. Blijf ons volgen, blijf ons vragen sturen, blijf ons suggesties doen voor nieuwe gasten. We zien je graag weer terug. Bye bye.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Cedeo, het keurmerk klanttevredenheid voor HR.